Heb jij borstkanker of heb je borstkanker gehad en gebruik je nog antihormonale therapie? Dan ben jij onze luisteraar. In deze podcast, De Antihormonologen, vertellen we je alles over de werking en bijwerking van deze therapie.
En wie zijn wij? Wij zijn Judith en Monique. Beide verpleegkundig specialist en werkzaam in de borstkankerzorg in een groot perifere ziekenhuis. En daarnaast zijn wij ook nog ACT-coach. Met onze kennis en ervaring zullen wij jou door deze vaak pittige periode heen helpen. Want wat er is gebeurd, verander je niet. Maar wat jij ermee doet, is wat het wordt. Welkom bij de Antihormonologen. Veel luisterplezier.
Welkom bij aflevering 20 van de Antihormonologen. We zijn heel blij dat we vandaag Esther weer te gast hebben, onze vaste oncoloog. Welkom Esther.
Dankjewel, leuk om er te zijn.
En Jut, natuurlijk ook welkom. Jij bent er natuurlijk ook weer bij.
Ik mag er ook weer bij zijn.
En waar gaan we het vandaag over hebben?
Ja, we hebben het natuurlijk in onze vorige aflevering een aftrap gegeven over het blokje wat doe je als je niet meer beter wordt. Dus hoe ziet nu een behandeling of een tijd eruit als je te horen hebt gekregen dat je borstkanker niet meer te genezen is. En toen hebben we wat zaken genoemd, hè, wat er mogelijk is of wat er zou kunnen. En daar willen we het vandaag graag met jou over hebben, Esther. Vooral op inhoud, want dat hebben we de vorige keer eigenlijk niet gedaan.
Nee, zeker niet.
Dus we gaan Esther bestoken met onze vragen die wij hierover hebben. Want Esther, hoe besluit je nu welke behandeling je inzet bij uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker?
Allereerst is het belangrijk om te zeggen dat dat per patiënt natuurlijk verschilt wat je voor behandeling wil inzetten. En dat heeft te maken met wie je voor je hebt. Daar zit natuurlijk een voorgeschiedenis bij. Sommige patiënten zijn al eerder behandeld voor borstkanker, hebben bepaalde behandelingen gehad in het verleden. En wat ze hebben gehad en ook hoe lang geleden dat is ten opzichte van toen ze de diagnose van uitzaaiingen kregen, dat maakt uit welke keuze je maakt. En daarnaast is het van belang welke klachten iemand heeft bij de diagnose van uitgezaaide borstkanker. Soms hebben vrouwen daar heel weinig klachten van en wordt het meer bij toeval ontdekt. En dat zijn vrouwen bij wie je de keuze hebt om bijvoorbeeld weer opnieuw antihormoontherapie in te zetten. Dat is een noem het een zachtaardigere behandeling voor uitgezaaide borstkanker dan chemotherapie. Terwijl als een vrouw heel veel klachten heeft bij uitgezaaide ziekte en dat de klachten de reden waren van de diagnose, zeg maar, hoe de diagnose gesteld is, dan kun je je voorstellen dat je een behandeling wil geven die wat sneller werkt, die misschien wat grover is, maar waarmee je ook sneller die klachten terugdringt. Dus de symptoomlast, zoals we dat dan noemen, dat je die sneller weer verlicht.
Okay.
En hangt die behandeling dan ook af van de plaats en de hoeveelheid uitzaaiingen die mensen hebben?
Eigenlijk niet. Het is een vraag die we dus heel vaak krijgen in de spreekkamer, hè, van patiënten. Van of dat uitmaakt. Maar dat doet er niet zo heel veel toe. Het ligt er vooral aan hoeveel klachten je hebt. En je kunt ook van één uitzaaiing natuurlijk heel veel klachten hebben.
Ja.
Onafhankelijk van waar die zit. Dus de plaats en het aantal maakt niet uit. Overigens ook niet voor je levensverwachting, moet ik misschien een klein beetje tussen haakjes zeggen. Want bij uitgezaaide borstkanker weten we ook dat als je beperkt aantal uitzaaiingen hebt, dat je dat soms toch ook echt wel weer anders kunt behandelen dan als je veel uitzaaiingen hebt. Dus het is niet helemaal zwart-wit. Het is natuurlijk alles in ons vak is een beetje grijs.
Mm-hmm.
Maar ik denk het belangrijkste antwoord op jouw vraag is nee, in principe maakt het aantal uitzaaiingen en de plaats van uitzaaiingen niet uit voor je behandeling. En er zitten dus heel veel mitsen en maren bij. Maar ik denk dat dat een beetje te ver voert om dat hier allemaal uit te spreken.
Ja, dat is natuurlijk altijd nog steeds wat we elke keer zeggen. Echt behandeling op maat.
Ja, absoluut.
Ja,
ja dat is het altijd. Hè, maar daar hadden we het ook al wel over in de voorbereiding. Maar in dit stukje van je ziekteproces bij uitstek.
Ik denk misschien nog wel wat meer dan inderdaad als je in het stukje zit dat je nog kunt genezen van je borstkanker. Dan is het ook nog steeds een behandeling op maat, maar misschien toch iets meer in een protocol dan bij uitgezaaide borstkanker. Daar heb je echt dat je nog meer kijkt naar wie heb ik voor me en natuurlijk ook praat, nog meer met je patiënt praat, ook wat diegene zelf wil.
Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk een mega belangrijke ding. Los van dat we het hebben over wat is er mogelijk aan echte behandelingen. Van, dat hadden we het de vorige keer ook over. Van ja, wat wil die patiënt nu? Hè? En wat
zeker
is belangrijk voor hem of haar?
Ja. Ja, we hadden natuurlijk op ons Instagram gevraagd aan aan luisteraars van wat wil je dan horen van Esther? Wat is jouw vraag? En dan kwam ook de vraag wel een paar keer voorbij. Hoe ontstaan nou uitzaaiingen als je dan toch zo trouw die antihormonale therapie gebruikt? Hoe kan dat dan?
Ja, dat is inderdaad een vraag die ik ook heel vaak in de spreekkamer krijg. Ja. Dus ja, goed dat die terug is gekomen hierbij. Vaak wat ik uitleg aan patiënten is dat die uitzaaiingen er eigenlijk al waren. Dus het is niet zoiets wat ontstaat onder antihormonale therapie. De patiënten die deze vraag stellen zijn vaak patiënten die natuurlijk al behandeld zijn. Eerst voor borstkanker en dan preventief na de behandeling hun antihormoontherapie slikken en dan toch met uitzaaiing komen. Wat ik vaak uitleg is dat die uitzaaiingen er dus al waren bij de diagnose borstkanker. Dus er zijn al cellen losgelaten van de primaire tumor, hè, dus de tumor in de borst. En één cel vind je niet, maar die kan jou uiteindelijk wel de uitzaaiingen geven. En wat misschien die antihormonale therapie doet terwijl je dat slikt, is dat je dat proces wel vertraagt. Mm-hmm. Hè, dus, maar die cellen die zijn er wel en die kunnen uiteindelijk een andere plek vinden in het lichaam waar ze zich kunnen nestelen en kunnen uitgroeien tot iets wat we dan een uitzaaiing noemen. En het is dus niet zo dat je per se ongevoelig bent voor die antihormoontherapie. Want ik denk nogmaals dat je het proces ook wel kunt vertragen en dat je het moment van de diagnose dat je de uitzaaiingen hebt dus wel kunt uitstellen ook daarmee. Ben je natuurlijk niet direct mee geholpen, want je wil natuurlijk dat dat moment niet komt. Mm-hmm. Maar het slikken van antihormoontherapie kan eventueel dat proces dus ook vertragen. Het precieze antwoord op de vraag is dus, eigenlijk waren die cellen al losgelaten, dus die uitzaaiingen zijn er al. En nou ja, je kunt het proces vertragen, maar het kan ook zo zijn dat de hormoontherapie toch onvoldoende werkt en dat die cellen die al losgelaten hebben, dat die langzaam ongevoelig worden voor die hormoontherapie die je slikt. En dus dat je resistentie noemen we dat. Dus dat ze op een gegeven moment, ja, noemen we dat die tumorcellen slimmer worden, maar dat ze het trucje van die antihormoontherapie leren kennen en dus ongevoelig worden voor wat jij eigenlijk slikt om dat proces tegen te gaan, dus om dat proces te remmen. En dat kan natuurlijk ook de reden zijn dat uitzaaiingen komen.
En als, want je zegt van, het wil zeker niet zeggen dat het dan niet gewerkt heeft, hè, voor deze specifieke groep, inderdaad, wat je goed schetst, hè, van die patiënten die al behandeld zijn en die uitzaaiingen krijgen in die periode, dat ze dus nog die antihormonale therapie slikken. Wat doe je dan als het ontstaat onder een bepaald middel? Wissel je dan wel naar een ander medicijn?
Ja, dat doen we dan eigenlijk wel altijd. Dus als je het ziet ontstaan onder een bepaald middel, dan zeggen we wel, oh, nou, dan moet er dus wel ongevoeligheid zijn opgetreden. En dat mag je ook wel zo stellen, omdat de meeste patiënten daarvan wisten we in het begin dat ze die uitzaaiingen niet hadden. En als ze op een gegeven moment terugkomen met klachten, dan zijn blijkbaar wel die uitzaaiingen gegroeid. En ik zeg, ze hadden die uitzaaiingen niet, maar in ieder geval niet zichtbaar. Zo
niet
moet
zichtbaar,
ik het zeggen.
Ja, precies, ja.
En op het moment dat het heeft geleid tot dat je ze wel ziet, dan is er dus blijkbaar wel groei opgetreden. En dan praat je toch over ongevoeligheid voor hormoontherapie. Want het heeft dan uiteindelijk geleid tot de klachten en de herkenning van die uitzaaiingen. En dus is dat het moment waarop je die behandeling moet aanpassen.
Ja. En volg je daar dan vaste lijnen in? Of maakt het dan dus heel erg uit wat iemand slikt of heeft geslikt?
Allebei. Dus inderdaad, het maakt uit op wat voor behandeling iemand op dat moment zit. Hè. Dus wat slikt iemand en welke opties heb ik dan nog? Maar ook dan, weer terugkomend op jullie eerste vraag, ligt het er ook aan hoeveel last heeft iemand van zijn ziekte? Hè? Kan ik door met een volgende antihormoontherapie? Of heeft iemand ineens zoveel last dat je misschien toch wel liever naar de chemotherapie wil gaan? Maar er zijn wel een soort van vaste volgordes die we kunnen aanhouden. En dat heeft ook te maken met hoe bepaalde medicijnen ook onderzocht zijn. Die zijn vaak ook onderzocht in een bepaalde volgorde. Dus ja, we geven ergens ook wel vaak een beetje dezelfde middelen in dezelfde volgorde. Maar je moet er dus soms van afwijken. Eén, op basis van de ziekte, dus hoe de ziekte tot uiting komt, welke klachten iemand heeft. Twee, op basis soms van de bloeduitslagen. Niet alle bloeduitslagen kunnen samen met bepaalde middelen die we hebben. En drie, ook weer wat iemand wil. Dus we hebben, nou ja, een vaste volgorde. Maar ook hierin, ja, je kunt van A naar B, maar je kunt ook van A naar C en dan naar B.
Ja, dus ja, die lijn ligt niet zo vast. Hè? Wat je ook al net al zei, van je wisselt misschien juist in dit stukje van het proces nog wel veel meer en houd je minder vast aan een bepaald protocol of richtlijn.
Ja.
En jij noemt ook bloedonderzoek, daar hebben we het vorige keer ook wel even kort over gehad. En wij vertellen natuurlijk altijd aan onze patiënten die genezend behandeld worden van bloedonderzoek, heeft eigenlijk geen rol in de controle. Maar als je uitgezaaide ziekte hebt of vindt, dan helpt bloedcontrole je wel om behandeling te monitoren.
Soms wel, soms ook niet. Dat wisselt ook weer. Sommige behandelingen vragen sowieso om bloedcontroles. Vooral bij chemotherapie natuurlijk wil je echt weten hoe het lichaam daarmee omgaat en of je door kunt met een volgende kuur. Dus dan heb je je bloeduitslagen meer nodig om te kijken of je je behandeling veilig door kunt geven. Maar je kunt inderdaad bij uitgezaaide ziekte soms ook bekijken of de behandeling aanslaat. Dat wisselt ook weer van patiënt tot patiënt. Dus sommige patiënten hebben bij diagnose een aantal afwijkingen in hun bloedonderzoek. En als je die afwijkingen ziet verbeteren, dan weet je dat je op de goede weg bent met je behandeling. Maar er zijn ook patiënten die hebben een prachtig bloedonderzoek, terwijl ze toch veel uitzaaiingen hebben. En dan valt er minder te monitoren in het vervolg. Wat sommige patiënten, maar zeker niet alle patiënten hebben, is een tumormarker. Wordt natuurlijk ook vaak naar gevraagd. Ja. Van hoe kun je nou echt goed monitoren of de behandeling aanslaat? En als je een tumormarker hebt, dan helpt dat ons zeker een heel eind. En een tumormarker vind ik zelf altijd een beetje een ingewikkeld woord, omdat dat impliceert dat dat stofje alleen aanwezig is bij mensen met een tumor, dus met kanker. En dat is ook weer niet zo. Dat stofje, dat hebben wij ook als gezonde mensen allemaal in ons bloed. Maar bij sommige vrouwen met uitgezaaide borstkanker weten we dat dat stofje, en dan heb ik het over het CA15.3, dat dat hoog kan zijn in het bloed, verhoogd. En als dat zo is, dan kun je heel mooi op basis van het bloed en op basis van de daling van die marker controleren of je behandeling aanslaat. En het fijne van het opvolgen in het bloed, als je zo'n marker hebt en je ziet dat het beter gaat, is dat je daarmee ook niet per se scans hoeft te maken. Want als je ziet dat het bloed verbetert, dan heb je eigenlijk al je antwoord. Dan weet je dat je goed zit.
Ja, dus ook daarvoor geldt van dat stukje controle van hoe goed werkt je behandeling. Dat je daar dus ook heel erg in kijkt van wat werkt voor die patiënten. Moeten we deze patiënt inderdaad om de zoveel tijd door een scan halen of op een andere manier beeldvorming doen om te onderzoeken of je behandeling aanslaat. Maar jij zegt bloed kan dus in sommige gevallen je ook heel erg helpen om te monitoren wat de behandeling doet.
Ja, nee, absoluut. Dus zelfs dat stukje is ook weer niet in een protocol gegoten. Nee, maar is weer echt patiëntafhankelijk wat de beste controles zijn en ook in welke frequentie je dat moet doen. Dat heeft met je behandeling te maken, maar inderdaad ook met je bloeduitslagen. Wat kun je vervolgen?
Ja,
en als je dan kijkt naar die behandeling met die antihormonale therapie, kijk je dan ook of mensen pre- of postmenopausaal zijn? Met welke lijn dat je start?
Ja, je kijkt daar zeker naar. Nou is het wel zo dat als vrouwen premenopausaal zijn en ze hebben uitgezaaide ziekte, de diagnose gekregen, dan is eigenlijk de hoeksteen van de behandeling om ze postmenopausaal te maken.
Ja, dus inderdaad, ik zal nog heel even verduidelijken. Premenopausaal is voor de overgang en postmenopausaal is na de overgang.
Ja.
Dus als ze nog niet in de overgang zijn, dan wil je ze dus in de overgang brengen.
Absoluut. Ja, dus dat is dan eigenlijk de hoeksteen van je behandeling. Dat je die oestrogenen, dus die groeifactoren voor hormoongevoelige borstkanker, die wil je wegnemen. En dat is eigenlijk het belangrijkste in je behandeling bij de premenopausale vrouw.
Ja.
En vaak doen we dat met injecties, maar dat kan ook rigoureuzer door eierstokken te opereren. En als je dan de premenopausale vrouw postmenopausaal gemaakt hebt, dan verschilt eigenlijk de behandeling verder niet. Dan kies je bij allebei voor de behandeling die past bij de postmenopausale vrouw. Kan dan ook wel weer verschillen van patiënt tot patiënt. Maar bij een premenopausale vrouw moet je die behandeling dan dus aanvullen met het uitschakelen van de eierstokken.
Ja.
En met welke medicijnen doe je dat dan, Esther, dat die eierstokken stilleggen?
Meestal gebruiken we daar de injecties voor die goserelline heten, Zoladex ook wel. En die kun je één keer per maand geven of één keer per 3 maanden. Dat is het als je het met een medicijn doet. Maar wat ik net al zei, je kunt dus eventueel ook overwegen om de eierstokken te laten opereren. Dat is natuurlijk heel definitief, maar de diagnose uitgezaaide borstkanker is ook heel definitief.
Ja.
En dus bespreek ik de optie van een operatie eigenlijk ook altijd wel met de premenopausale patiënten.
Ja.
Hey, en een van die middelen die we ook steeds meer terugzien in de behandeling bij onze patiënten is een CDK4-6 remmer. En hoe en wanneer zet je die in?
CDK4-6 remmers zijn celdelingremmers. En wat tumorcellen willen doen is dat ze willen delen en daarmee groeien. En CDK4-6 remmers die remmen die celdeling.
En dan is dat doet chemotherapie natuurlijk ook.
Doet chemotherapie ook. Dus het lijkt ergens ook wel op chemotherapie.
Maar het is geen chemotherapie, hè?
Nee, we noemen het eigenlijk doelgerichte therapie. Omdat het dus het eiwit CDK4-6 remt. Vandaar de naam. Maar wat chemotherapie doet, is natuurlijk ook de celdeling remmen. Maar dan weer op eigenlijk andere stukjes in de celdeling. Dus we noemen dit dan doelgerichte therapie. Die therapie die zetten we in altijd naast hormoontherapie. Dus je krijgt nooit alleen een CDK4-6 remmer. Altijd gekoppeld aan een andere vorm van antihormonale therapie. En wanneer je dat precies...
En waarom doe je dat, Esther? Sorry.
Combinatie bedoel je?
Ja, waarom moet het altijd gekoppeld zijn aan antihormonale therapie?
Zo zijn die middelen uitgezocht. Het effect van die middelen versterkt wordt met behulp van antihormonale therapie. Dus dan is het effect veel beter om
ze
te combineren.
Je geeft dit nooit los?
Geeft het nooit los, nee.
Oké, dat is helder. Je hebt mooi uitgelegd hoe het dan precies werkt en dat dit dus een doelgerichte therapie is. En wanneer zet je deze behandeling in?
Dat is een leuke vraag. Daar is recent een hele mooie grote Nederlandse studie naar gedaan. Wat nou het beste moment is om deze middelen in te zetten. Omdat er twijfel bestaat of je daar nou als in eerste instantie mee moet beginnen. Dus zodra je de uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker hebt vastgesteld, moet je dan meteen CDK4-6 remmers met antihormonale therapie inzetten. Of doe je eerst alleen antihormonale therapie en voeg je die CDK4-6 remmers of later toe, of geef je die middelen dan weer met een andere vorm van antihormonale therapie. Wij noemen dat zelf als oncologen, geef je het in de eerste lijn of in de tweede lijn. En die Nederlandse studie die heeft daar onderzoek naar gedaan van wat is nou beter? En daar kwam uit dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt of je het nou meteen in het begin inzet of pas als die eerste behandeling niet heeft gewerkt. Dus het maakt niet uit qua levensverwachting. En het maakt wel heel veel uit hoe lang je vrouwen blootstelt aan de behandeling en dus ook aan de bijwerkingen. En jullie zeiden al even van chemotherapie, ja, daar lijkt het ergens ook wel een beetje op. Dus als je mensen direct CDK4-6 remmers geeft, dan geef je ze ook langer die bijwerkingen. Want we zien wel, als je ze in de eerste lijn geeft, dat je ze dan veel langer met die middelen behandelt dan in je tweede keuze. Terwijl het dus niet bijdraagt aan een betere overleving. Dus wat we in Nederland al een beetje gewend waren, maar wat die studie bevestigd heeft, is om het niet direct in te zetten bij diagnose, maar eigenlijk te bewaren als je eerste middel niet meer blijkt te werken, om het dan in te zetten. Ook hier zitten natuurlijk altijd uitzonderingen. Er zijn toch patiënten bij wie we ervoor kiezen om het toch direct in te zetten. En dat heeft vooral te maken met wat ik eerder ook al wel zei, dat er patiënten zijn bij wie je soms toch een wat snellere respons wil hebben, omdat ze bijvoorbeeld veel klachten hebben, maar bij wie je bijvoorbeeld weer geen chemotherapie direct zou willen starten, dan is dit een hele mooie manier om toch een snellere respons te creëren, maar niet direct chemotherapie te willen geven. Dus ik zeg wel, meestal doen we het als tweede keuze, maar nou ja,
ook daar zijn
ook
we
daar zijn uitzonderingen bij. Ja.
En zit er een maximaal aantal maanden, jaren aan dat je die CDK4-6 remmen mag gebruiken?
Nee, die kun je gebruiken zolang dat het werkt.
Ja.
En zolang iemand het verdraagt natuurlijk.
Ja.
Er zijn ook wel verschillende doseringen die je kunt geven, stel dat er bijwerkingen zijn. Maar het is niet een maximaal aantal maanden.
En je zet deze behandeling alleen maar in als je uitgezaaide ziekte hebt?
Voorlopig wel.
Oké.
Ook daar worden veel studies naar gedaan. Of je die CDK4-6 remmers niet zou moeten inzetten als je de primaire diagnose van borstkanker hebt gekregen. Hè? Dus waar we nu dan preventief antihormonale therapie voor inzetten, zijn er ook wel studies gedaan die zeggen, als je in die preventieve fase nou antihormonale therapie met CDK4-6 remmers geeft, is dat niet misschien al beter?
Ja.
In Nederland zijn we daar nog niet zo van overtuigd. Dus voorlopig geven wij de CDK4-6 remmers alleen bij uitgezaaide ziekte.
Maar dat is wellicht iets wat in de toekomst, zoals alles in de toekomst, kan veranderen. Maar dit is wel iets wat misschien ook wel een rol kan krijgen.
Ja, wie weet.
Ja.
Ja, en je combineert natuurlijk antihormonale therapie wel eens met chemotherapie. Maar antihormonale therapie en een CDK4-6-remmer combineer je nooit met chemotherapie.
Nee, zeker niet.
Nee. Nee. Okay. Nee. Het is ook goed dat mensen denken van wat kan je nou allemaal krijgen en in welke volgorde en tegelijk.
En wat samen.
Dat gaat niet samen. Hè?
Nee.
Oké. Okay. Ja, en misschien nog even verheldering. De CDK4-6-remmer, dan heb je toch het meeste over de palbociclib en de ribociclib, hè?
En de abemaciclib. Dus er zijn er drie.
Oké, ja.
De palbociclib en de ribociclib zijn wel de middelen die we het meeste voorschrijven in Nederland. Maar de abemaciclib moet zeker ook genoemd worden.
Ja, nou goed dat je het zegt. En hoe bepaal je dan welk middel dat je kiest, Esther?
Dat wordt eigenlijk vooral bepaald doordat ze allemaal net wat verschillende bijwerkingen hebben. En hoe je ze moet innemen verschilt ook een beetje. Dus op basis van de bijwerkingen of welke klachten iemand al heeft, kun je het beste je keuze maken.
En alle drie de middelen zijn beschikbaar. Dat is in ieder geval belangrijk.
Alle drie de middelen zijn beschikbaar in Nederland. Kun je voorschrijven. En we laten ons dus vooral leiden door de bijwerkingen wat we het beste bij iemand vinden passen.
Ja, helder. Hey, we hebben het natuurlijk al een paar keer genoemd, die chemotherapie. Ja, dat is lastig, hè? Want het is iedere keer een vraag wanneer zet je het in. En we komen ook iedere keer van het is natuurlijk maatwerk. Maar wat maakt dat je een keuze voor chemotherapie maakt?
Die keuze die wordt dus vooral gemaakt door de ziekte. Hè? Wat ik inderdaad ook een paar keer zei, wordt heel erg bepaald door hoeveel last heeft iemand van zijn ziekte. Hè, als je echt ziet dat iemand heel veel klachten heeft en je ziet bijvoorbeeld daar ook helemaal laboratoriumafwijkingen bij, ja, dan zeggen we dat antihormonale therapie geen goede eerste keuze is, omdat je vaak dan ook nog even moet wachten voordat het werkt. En dan heb je liever iets wat sneller werkt, zodat je sneller die klachten kunt terugdringen. Dus dan is chemotherapie een goede keuze. Maar als iemand al een tijd behandeld wordt voor uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker en misschien al alle beschikbare middelen wat betreft de antihormoontherapie heeft gehad, ja, dan heb je ook niks anders meer dan chemotherapie. Dus soms is het niet zo dat iemand heel veel klachten heeft van zijn ziekte, maar dat je middelen binnen de hormoontherapie op zijn. En dan heb je dus ook chemotherapie over als behandeloptie.
En maakt het dan ook nog uit als patiënten al in het verleden chemotherapie gehad hebben, of dat iemand bij diagnose, daar hadden we het in onze eerste aflevering ook over, dus de ziekte kan natuurlijk terugkomen of uitzaaien als je al eerder borstkanker gehad hebt. Maar helaas zien we soms natuurlijk ook vrouwen die komen met borstkanker als primaire diagnose en dat we uitzaaiingen meteen vinden, dus niet dat iets later terugkomt. Dus dat ze dan dus nog helemaal geen behandelingen gehad hebben en helaas dus al wel meteen uitzaaiingen hebben. Ben je dan eerder geneigd om eerst voor chemotherapie te kiezen in de behandeling?
Dus als ze meteen bij diagnose ook uitzaaiingen hebben?
Ja, dat bedoel ik.
Ja. Nee, dat maakt dus ook niet uit. Dus je vaart altijd op hoeveel last heeft iemand van de ziekte. Ja. Hoeveel last heeft het lichaam. Hè? Dus zie je dat in laboratorium veranderingen zichtbaar worden. Daarop baseer je of chemotherapie een goede eerste keuze zou moeten zijn. Ja. Maar dat maakt dus niet uit hoe je presenteert, zeg maar, in de tijd.
In de tijd, nee. Oké, helder.
En hoe lang ga je dan door met chemotherapie? Zit daar dan een max aan?
Dat wisselt een beetje met wat je kiest voor chemotherapie. Maar de meeste chemotherapieën die we gebruiken, die we inzetten bij vrouwen met uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker, die kennen geen maximum. Daar ga je gewoon mee door, zolang dat het werkt, zolang dat iemand het verdraagt. En daar heb je dus niet een aantal kuren bij, zoals we dat kennen uit het traject waar het doel is om te genezen. Mm. Dan heb je natuurlijk wat meer een bepaald aantal kuren waar je aan houdt. Dat kennen we bij de uitgezaaide ziekte niet. Dan ga je door zolang de ziekte daar goed mee behandeld wordt en zolang de patiënt daar weinig bijwerkingen van ervaart.
Ja, want dat is natuurlijk wel belangrijk ook, hè? Dat natuurlijk de bijwerkingen goed onder controle zijn.
Absoluut.
In deze fase van ziek zijn.
Ja, absoluut. Ik denk dat de balans tussen kwaliteit van leven en de kwantiteit, hè, dus de duur van het leven, is in deze fase echt het allerbelangrijkste. Dus daar, die balans die moet continu goed zijn. En dus richt je je heel erg op of de bijwerkingen wel opwegen tegen wat je winst eventueel van die behandeling kan zijn.
Luister jij graag naar onze podcast?
En zou je ons hierbij financieel willen ondersteunen?
Dan kun je via www.petjeaf.com/antihormonologen ons een donatie geven.
Elk gewenst bedrag, anoniem, eenmalig of maandelijks, is van harte welkom.
Bedankt. Hey, en we hadden het, die CDK4-6, maar noemde je ook net, doelgerichte therapie. En we kregen ook vragen over, hè, we hebben natuurlijk ook patiënten die hormoongevoelige borstkanker hebben, met ook nog een overgevoeligheid voor dat HER2-nui-eiwit. Zet je dat dan ook altijd bij voorkeur wel weer in of opnieuw in? Of start je daarmee als dat eiwit aanwezig is?
En de doelgerichte therapie op dat HER2-eiwit bedoel je dan? Ja, als je een hormoongevoelige en eiwitgevoelige borstkanker hebt, dan gaat de behandeling eigenlijk wel anders dan als je alleen een hormoongevoelige borstkanker hebt. Dan volgen we toch meer de behandeling voor het eiwitgevoelige borstkanker. Dus HER2-eiwit is dan eigenlijk de behandeling of het eiwit waar je je behandeling op richt. Dus dat kent echt wel andere behandelopties. En daarmee dus ook een klein beetje andere volgorde, hoewel ik net gezegd dat die volgorde niet helemaal vaststaat. Maar dat is echt een andere ziekte. En dus gaat dat ook gepaard met andere behandelopties.
Ja, en zet je dan ook wel, ook antihormonale therapie heeft wel nog een rol bij die patiëntencategorie?
Ja, absoluut. Ja, we zeggen dat antihormonale therapie bij vrouwen die en dus hormoongevoelige ziekte hebben en eiwitgevoelige ziekte hebben, dat absoluut een rol heeft. Alleen soms zet je dat wat later in of zet je het allebei in. Het is in ieder geval nooit de enige behandeling die je dan geeft.
Nee, oké. Dus dat eiwit is dan echt de dominante factor om je behandeling op te baseren.
Ja, absoluut.
Oké. En hoe zit het bij de mannen die uitgezaaide borstkanker hebben, Esther? Is die behandeling dan hetzelfde zoals jij net allemaal zo mooi geschetst hebt?
Ja, eigenlijk volledig hetzelfde. We maken geen onderscheid.
Nee, dan volg je dezelfde stappen en behandelmogelijkheden. Oké.
Ja, en wat wij natuurlijk heel vaak terug horen van patiënten, en dat zal je vast herkennen, als mensen horen dat ze uitgezaaide borstkanker hebben, dat ze vaak vragen, maar hoe lang heb ik dan nog te leven? Herken jij die vraag?
Ja, die vraag herken ik zeker. Die is natuurlijk ook heel terecht. Mm-hmm. Als je deze diagnose krijgt, die heeft zoveel impact, dat ik me heel goed kan voorstellen dat je dat als een van de eerste vragen hebt. Maar het is meteen ook een hele lastige te beantwoorden vraag. Dus ik bespreek het met patiënten of ze het willen weten, maar ook alle onzekerheden die bij een eventuele gestelde levensverwachting horen. Want het is natuurlijk heel erg afhankelijk van hoe je op je behandeling reageert.
Ja.
Maar toch ook een beetje hoe de ziekte zich verder ontwikkelt. Daarin kan wel meespelen de plaats van de uitzaaiingen. Dus de levensverwachting ook hier is, dat is gewoon niet iets gegeneraliseerds. Dus dat is lastig om goed antwoord op te geven. Maar absoluut denk ik wel iets belangrijks om mee te nemen in het gesprek dat je met je dokter hebt.
Ja. Ja, en als mensen het natuurlijk niet willen weten, dan
is dat natuurlijk ook goed.
Is ook goed, hè?
Ja. Ik denk dat dat ook een hele goede modus kan zijn om je behandeling goed te kunnen doorlopen. Iedereen is daarin natuurlijk anders. Sommige mensen willen heel veel weten en andere mensen willen zo min mogelijk weten. En ik denk dat allebei goed is.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, zeker.
Ja, en wat mensen dan ook vaak nog vragen is, maar je kan toch gewoon de borst opereren waar de borstkanker begonnen is. Maakt dat dan uit voor je overleving als je uitgezaaide borstkanker hebt?
Nee, helaas niet. Daar zijn wel studies naar gedaan. Hè. Of je dan alsnog de borst zou moeten opereren. Dat is vooral een vraag die we natuurlijk vaak krijgen van vrouwen die bij diagnose direct uitzaaiingen blijken te hebben. Hè. Ja. Dus dan hebben ze en de tumor in hun borst en uitzaaiingen. En als je dan de borstkanker zou behandelen door middel van een operatie van de borst, dan zien we eigenlijk dat dat helemaal niet bijdraagt aan dat je daarmee extra overleving krijgt. Dus je leeft niet langer als je die operatie doet.
Nee, dat is een heldere uitleg, hè? Want dit is inderdaad een vraag die we vaak krijgen.
Nou, ik denk dat er al heel veel van onze vragen en de vragen van onze luisteraars beantwoord zijn. Waarvoor super bedankt, Esther.
Graag gedaan.
Heel erg fijn dat je weer onze gast wilde zijn. En Jut, waar gaan we het de volgende keer over hebben?
Ja, de volgende keer krijgen we een ervaringsdeskundige in onze aflevering. Dus dat gaat denk ik ook wel bijzonder worden. Als in dat zij ons gaat vertellen, nou, hoe ervaart zij nu sowieso de diagnose en haar behandeling. En dat is ook wat jij geschetst hebt, haar behandeling. Dus ook echt een stukje maatwerk. Maar denk ik heel fijn om te horen ook vooral hoe zij met de ziekte omgaat. Dus dat komt de volgende keer.
Nou, dankjewel voor het luisteren weer en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.